Hi, ik ben Corine Kolen en deze week hoor je het verhaal van Barbara. Na twee huwelijken woont ze alweer een tijdje alleen, als ze opeens iemand ontmoet die haar ziet en aanraakt zoals ze nooit eerder heeft meegemaakt. Meer dan als een geweldige one-night stand, zie ik dit verhaal van Barbara als een ode aan het mirakel dat liefde en erotiek kunnen zijn wanneer er sprake is van echte verbinding. Dit is de liefde van nu. Barbara, hallo.
Hallo.
Hoe oud ben jij?
55.
Jij komt ons een heel mooi verhaal vertellen. Waar begint je over?
Ja, en het is ook niet. Het is wel een verhaal, maar het is wel ook echt een zo gegaan.
Ja, nee, precies. De reden waarom ik dit al zo ontzettend lang doe, is omdat de werkelijkheid vaak zo bijzonder is. Er gebeuren zulke fantastische dingen. En dat kun je gewoon echt niet bedenken. Ik had nooit die 20 jaar interview kunnen bedenken. Al die interviews. Maar ze zijn er allemaal wel. Ze zijn allemaal echt gebeurd. Ja. Waar begint jouw verhaal?
Nou ja, het begon eigenlijk. Ik ben ruim een jaar geleden, kleine anderhalf jaar geleden, gescheiden. En ik kwam uit een eigenlijk totaal liefdeloos huwelijk. Een volledig verstandshuwelijk. We hadden geen seksleven samen. En daarom hadden we een open huwelijk, want ik had wel behoefte, hij niet. En dat losten we zo op. En op dat moment vond ik het prima. Maar ik merkte toen ik gescheiden was eigenlijk wel hoe armoedig dat was voor mij. Dus toen ik meemaakte wat ik nu heb meegemaakt, toen merkte ik wel van, oh gelukkig, het kan ook echt. Ik ben verhuisd naar de Bollestreek. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam, althans daar heb ik het grootste deel van mijn leven gewoond. En in de Bollestreek moest ik echt nog leren aarden. Dus ik was bij een zwemgroepje gegaan en twee mensen daarvan, twee vrouwen, namen mij mee naar een voorstelling, een openluchtvoorstelling. Ik mis dat best wel als je dan in de Bollestreek de zee en zo is hartstikke mooi. Maar ik ben ook een cultuurhapper en ja, daar is daar niet zoveel. En er was hele mooie muziek bij en die muziek die betoverde me echt. En daar liep dus die man rond, Gijs, maar ik wist toen nog niet hoe die heette. En ik zag hem lopen en ik dacht, wie is dat? Ken ik die soms ergens van? Kon het niet zo goed thuisbrengen. En vroeger was ik altijd heel brutaal, dus was ik gewoon op hem afgestapt en had ik voor mijn beurt mijn nummer gegeven of aangesproken. Nou, dat durf ik inmiddels niet meer, dat is het toch, ja, met 55. Denk ik. Maar we kruisten de hele tijd elkaars blikken. Maar ja, op het gegeven was het afgelopen en ik ging naar huis en hij bleef gewoon in mijn hoofd.
Wat vond je er zo leuk aan hem? Wat vond je bijzonder aan hem? Wat had hij met die muziek te maken?
Hij bleek de componist van die muziek te zijn, maar dat wist ik toen ook nog niet. Hij had ook iets duisters, iets donkers, bijzondere ogen.
Wat voor gevoel had je daarbij? Had je dan het gevoel van, oh, daar kan ik wel verliefd op worden? Of had je het gevoel, met die man kan ik langer gesprekken hebben? Of speelt dat allemaal niet?
Nee, dat speelde allemaal niet. Ik had alleen maar de behoefte om hem beter te leren kennen. Ik zou wel willen weten, wie is dat? Wie is dat? Wat zit er achter hem? En dat had ik vroeger echt wel gewoon ter plekke gedaan. En nu durfde ik dat niet. Dus ik baalde daar ook best wel van. Ik dacht, oh, stom. En toen keek ik dus, die voorstelling was ook op Facebook en die theatergroep ook. Dus ik zag allemaal foto's. Er stond hij ook op. Er stond nooit de naam van hem onder. Al die andere mensen stonden erop. Maar ja, hij niet. Nou ja, toen was ik op Facebook. En vervolgens was een van die vrouwen, die bleek jarig te zijn. Nou vind ik dat verschrikkelijk obligaat, die verjaardagen op Facebook. Dus ik doe daar niks mee. Maar op de een of andere manier had ik bij haar wel het gevoel dat ik het wel moest doen.
Welke vrouw was dit? Had ze iets te maken met die theater?
Ja, zij was producent van de voorstelling. Dus ik stuurde haar een berichtje om haar te feliciteren. En had ik echt nog gedacht van, waarom doe ik dit? Ik vind dit echt, het slaat echt nergens op. Het is, maar ja, toch gedaan.
Want jullie hadden elkaar nooit eerder ontmoet?
Nee, wel daar gezien, maar niet gesproken. Dus toen kwam zij thee drinken en ik vond haar gelijk ook heel leuk. Ze is een hele bijzondere vrouw. Zij reist met een bus rond van theatervoorstelling naar theatervoorstelling. En toen op het einde, zij ging bijna weg en ze zou ook naar Italië gaan met de bus. En toen dacht ik, oké, nu ga ik vragen naar die man. Ik moet het vragen, dat is mijn laatste kans om er toch achter te komen. Het ging gewoon niet uit mijn hoofd. Dus ik vroeg aan haar. Ja, er was zo'n man, die liep daar ook rond. Hij werkte mee bij jullie. En zei ze, nou, dat is Gijs. Dus ik zei, oké, heel kort nog over gehad, maar verder niet. En zij was weg. Toen dacht ik, nou, ik ga nog één keer zoeken op Facebook en LinkedIn of ik hem kan vinden.
Had je ook een achternaam?
Nee. Maar toen, bij die voorstellingen, op de een of andere manier lukte het toen wel. En toen stuurde ik hem een Facebook vriendenverzoek. En daar, die accepteerde hij gelijk. En hij stuurde gelijk een privébericht. We hadden gelijk hele leuke gesprekken. En hij vertelde ook, ik woon in Frankrijk en ik sta op het punt om naar Roemenië te verhuizen. Hij was geadopteerd. En door mensen die ik via ook weer bleek te kennen, maar dat wist ik toen nog niet. En dat ging ook allemaal gewoon gebeuren. Dus ik ging er ook vanuit dat we elkaar nooit meer zouden ontmoeten. En toen op een gegeven moment zei hij, ik heb mijn oude vader woont nog in Nederland. En die ga ik bezoeken met kerst. Dus we kunnen elkaar ontmoeten als je wil.
De oude vader die hem geadopteerd had.
Ja, ja. En toen had ik zoiets van, dat is wel heel erg leuk. Vond ik heel spannend. Maar nog steeds met geen enkele, niet met een romantische intentie of zo. Nee, gewoon.
Waarom niet eigenlijk?
Want je was durfde ik niet eens naartoe te gaan.
Waarom niet?
Nou, omdat als je uit een mislukt huwelijk komt, dat best wel een dingetje is om je overheen te zetten. Dus het ging mij meer om de interesse in hem als mens. En verder durfde ik daar nog niet over na te denken. En toch had ik bij hem zoiets van, ik wil heel graag de tijd hebben om, nu we die kans hebben, om elkaar echt te spreken. Dus ik zei tegen hem van, als je nog een slaapplek zoekt, ik heb een logeerkamer, dan mag je ook gewoon een nacht blijven slapen. Nou, achteraf dacht ik, ik ken die man niet. Wild vreemd. Ik ben hartstikke gek. Het is echt best wel gevaarlijk en eng. Maar ik deed het gewoon toch. Het ging allemaal intuïtief. En hij kwam met de bus naar mij toe. En hij stuurde op geen bericht. Ik zit nu in de bus. Ik stap over zo en zo lang uit. Ik zei, ik wacht je op bij de bushalte.
Hoe was dat? Omschrijf eens hoe je daar stond.
Oh, bloednerveus. Ik vond het zo eng. Ik was echt heel erg nerveus. En het was heel slecht weer. Het stormde heel hard. Ik woon heel vlak bij het strand. En er is een hele grote parkeerplaats. Echt zo'n desolate, met dit weer desolate parkeerplaats. En daar was die bus ook. Dus daar stapte hij ook uit die bus. Dus het is het meest aromantische, desolate, lelijke, met vuilnisbakken omringde plek. En daar stapte hij uit. En we keken elkaar zo aan. We pakten elkaars handen. En we zeiden gelijk tegen elkaar, jij bent het. En dat zeiden we tegelijkertijd tegen elkaar. We gingen gelijk tongen. Dus dat was ook zo van, oké.
Terwijl je een seconde daarvoor nog heel erg nerveus was. En dacht van, jezus, wie haal ik nu in huis?
Ja, we pakten elkaars handen. En er ging een soort siddering door via de handen, zeg maar, van de een naar de ander. En er werd gewoon helemaal niet meer nagedacht. En toen zijn we naar mijn huis gegaan. Hij had zoiets, hij zei gelijk van, ik wil je naakt zien. En ik wil je voelen. Het ging allemaal heel, alsof het bijna in scène was gezet. Het ging allemaal heel vanzelf. En de seks was ook echt heel intens. Alles wat we deden was, was gewoon intens, waarbij ik bijna het gevoel had dat ik niet meer wist welk stuk lichaam bij hem hoorde en welk stuk bij mij. En dat was echt sensationeel. Ik vond het helemaal te gek.
Had je dat wel eerder meegemaakt?
Op deze manier niet. Ik heb van alles meegemaakt op seksgebied, maar dat deze versmelting waarbij je bijna een soort van één wordt, dat kende ik niet. Maar ondertussen had hij wel verteld dat hij ging emigreren. Dus ik wist ook van, het is dus maar alleen maar nu. Want morgen is hij weg. En op een gegeven moment zei hij van, ik moet je iets vertellen en ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Want ik denk dat je het echt niet begrijpt, want niemand begrijpt het. Maar ik voel me een lesbienne in een mannenlijf. Dus ik voel me een vrouw, maar ik val wel op vrouwen. En ik had gelijk zoiets van, ik herkende dat. Ik ben geen doorsnee man. Ik ben geen doorsnee vrouw. Ik heb een vrouwelijk figuur. Maar ik heb ook heel veel mannelijke kanten. En die lijken dan meer op zoals mijn homovrienden zijn. Daar voel ik me ook eigenlijk altijd het meest op mijn gemak.
Wacht even hoor, dit moet je even uitleggen. Wat bedoelde hij er precies mee en wat herkende jij daarvan? En wat maakt het uit of je een lesbische vrouw bent in een mannenlichaam of dat je gewoon een man bent die op vrouwen valt?
In de praktijk zou het niks moeten uitmaken, maar voor je gevoel maakt het wel uit. Want daarmee ben je toch anders dan het standaard hetero plaatje man-vrouw. En daarmee was die versmelting misschien ook nog wel sterker. Want het was bijna alsof zijn geslachtsdeel mijn geslachtsdeel was en andersom. Dus we konden daardoor ook volledig vrij in elkaar opgaan. Dit zijn wel dingen die moeilijk zijn om uit te leggen. Want ik heb geen letter in het LHBTIQ+ alfabet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik voel me wel anders dan de gemiddelde vrouw.
Wat is dat dan
misschien
precies?
Misschien is het omdat van alle mensen om me heen ik me alleen herkenning voel bij mijn homovrienden. Het is gewoon als thuiskomer, daar voel ik me thuis.
Heeft het ook met seksualiteit te maken? Is het ook de manier waarop je seks hebt bijvoorbeeld? Heeft dat er ook mee te maken? Het soort mannen waar je op valt?
Ik viel wel vaak op vrouwelijke mannen. De vader van mijn kind was gewoon hartstikke hetero. Maar wel om te zien wat vrouwelijke trekken. Ik vind dat heel aantrekkelijk.
Wat dan voor trekken?
Ja, dat zit in lange wimpers. Gewoon iets zachts. Zachts zonder zijig te zijn. Het is gewoon, ja, ik vind het leuk als een man zijn zowel vrouwelijke als mannelijke kanten ontwikkeld heeft. En niet zo clichématig op zaterdag voetbal of welke dag is het. Ja, gewoon, ja, toch een beetje andersoortige types.
Maar is dit een issue geweest in jouw leven? Of is het meer dat je denkt van, oh ja, zo voel ik me eigenlijk, maar verder maakt het voor de invulling van mijn leven niet zoveel uit?
Nou, als kind had ik er wel echt een ding mee. Ik wilde ook altijd een jongen zijn. Toen ik dus klein was en ik ging ook als jongen verkleed naar school. Ik had heel lang haar en dat ging dan onder mijn petje. En dan moest je soms in de klas die pet afdoen. Maar dat wilde ik dan niet, want dan konden ze zien dat ik een meisje was en dat wilde ik niet. Maar het was de jaren 70, dus mijn ouders lieten dat. Die deden sowieso niet aan opvoeden. Dus ik kon dat gewoon lekker vrij allemaal doen. Totdat je op het moment komt dat je gepest wordt natuurlijk.
Maar heeft dit verder ook jouw leven bepaald? Ik bedoel, heeft het mede bijgedragen aan het feit dat je gescheiden bent? Omdat je het gevoel had dat je daar in dat huwelijk niet jezelf kon zijn? Of zijn dat allemaal geen overwegingen geweest?
Nou, ik denk wel dat het heeft meegespeeld. Omdat je toch altijd probeert om mee te gaan in wat hoort, in de norm, in de traditionele rolpatronen. En die passen niet bij mij. Dus dat werkt niet. Dus ik heb ook nog nooit iemand ontmoet waarbij ik echt mezelf kan zijn en die mij accepteert zoals ik in elkaar zit.
Wat vertelde je dan over jezelf? Hoe zat je dan in elkaar? Wat was dan waar je afweek? Want intussen was je gewoon die vrouw met die man.
Ik wilde vooral gelijkwaardigheid in mijn relatie en niet het vrouwtje zijn wat ging zorgen. En uiteindelijk ging dat er heel snel naartoe dat mijn laatste ex mij heel erg in die hoek duwde van wel dat vrouwtje zijn wat ging zorgen. Dan had ik best wel een moedercomplex, dus voor ik het wist werd ik weer die moeder die ging zorgen. Terwijl ik dat juist helemaal niet ben en ook niet wil zijn.
Dus... Of is het gewoon de naam die jij er aan geeft, is dat gewoon een naam, heeft het wel te maken met gay man in een vrouwenlijf? Is het niet gewoon dat je vrijheid nastreeft? En is dat niet de grootste?
Nee, het gaat wel verder dan dat. Omdat ik me altijd het meest thuis voel bij mijn homovrienden. En dat is gewoon standaard. En voorstellingen die ik zie of films die ik zie, waar dat in naar voren komt, ja, die vind ik ook het mooist. Ja, ik voel me wel echt wel heel erg verwant.
Toen hij dat zei tegen jou, wat gebeurde er toen? Want wat waren zijn letterlijke woorden? Deze man, die heel erg mannelijk was, toch?
Nou, hij was niet heel erg mannelijk. Hij is heel dun en had hele lange wimpers en kon ook echt zo met zijn ogen slaan op een vrouwelijke manier, echt zo verleidelijk. Dus ik zag ook wel heel veel vrouwelijke kanten in hem en ik vind dat heel erg mooi. Dus dat was ook een beetje het spel van verleiden, waardoor ik me dan op dat moment ook meer mannelijk voel. Dat ik ook het gevoel dat ik een beetje kan veroveren. En dat hij ook heel erg kan switchen tussen beide rollen. Dat vind ik heel erg leuk. Dat het niet zo platgeslagen is wie de veroveraar is en wie veroverd wordt. Dat dat heen en weer kan gaan.
En hebben jullie daarna, zijn jullie daar verder over gaan praten?
Nee, was voor ons allebei zoiets van, oké, daarom hadden we dus zo'n enorme klik.
Maar was het niet opvallend dat jullie helemaal niet meer verder gesproken hebben over die twee opmerkingen van jullie?
Omdat het voor ons zo vanzelfsprekend was.
Weet je wat ik zo grappig vind? Maar ik wil misschien corrigeren, maar als ik het fout heb. Jij bent natuurlijk, je zei net zelf ook, je bent uit de jaren 70. Alles kon, alles mocht. Er waren geen hokjes, er waren ook geen voorschriften. Althans, natuurlijk, in bepaalde milieus natuurlijk wel. Maar sommige milieus waren vrij. En ik heb de indruk dat jij uit een vrij milieu kwam. Klopt dat?
Ja, uit een ook een behoorlijk, ja, gewoon niet. We werden eigenlijk niet opgevoed.
Je werd eigenlijk niet
opgevoed.
We deden
onze eigen ding.
Maar heb je het idee dat deze vanzelfsprekende acceptatie van deze man die woorden tegen jou zegt, dat hij zich eigenlijk lesbisch voelt in een manlichaam. Dat je zegt, ja, nou, ik voel me eigenlijk, dat is ook grappig, ik voel me eigenlijk al heel lang gay en in een vrouwenlichaam. En dat je dat niet nodig is om daar verder over te praten. Denk je dat dat met te maken heeft met het milieu waar je uitkomt? En denk je dat het te maken heeft met de tijd waarin je groot geworden bent?
Nou, dat dan is dan weer niet zo. Want bijvoorbeeld mijn vader was heel preuts. Ik had hem ook nooit, mijn ouders zijn al heel lang geleden overleden, maar nooit bloot gezien. Mijn opa had een pornobioscoop in Utrecht en mijn moeder vertaalde pornofilms. Dus eigenlijk waren we thuis, was iedereen heel preuts. Dus dat vrije...
Wel, van je moeder dan en die opa?
Nou ja, eigenlijk niet. Want die pornobioscoop was wel maar die porno's uit die tijd met de Waldhoren in de Alpen. Dat zou nu niet eens PG-6 zijn of zo. Dat stelde niks voor. En mijn moeder keek ook heel technisch naar seks, want die vertaalde dan die films. En dan hoorde je uit de werkkamer, kan maar een vriendinnetje spelen en hoorde je natuurlijk allemaal gekreun uit die werkkamer. Want dat ging dan met bandjes en dan met zo'n typemachine typen. En dan vroeg zo'n meisje, wat is dan, wat gebeurt er? Ik zei, oh, dat is mijn moeder, die is aan het werk. Voor mij was dat allemaal heel normaal, zeg maar. Dus daarin waren we wel vrij, maar over seks werd niet gesproken. En dat ik een jongetje wilde zijn, werd gewoon niet over gesproken. Dus het was oké, maar er werd ook nooit gezegd van, goh, moeten we daar iets mee?
En ja, had je gewild dat er wel iets mee gebeurde?
Ik denk wel dat het fijn was geweest als je dat meer had.
Had je echt een jongetje willen zijn? Had je nu een jongetje willen zijn?
Ik denk als ik nu jong was geweest, ik misschien wel een transman was geworden. Maar dat kan ik niet zeggen en ik hoef het nu ook niet meer. Dus voor mij, ik ben nu gewoon helemaal oké met mijn lijf en hoe ik ben. En, want anders had ik het nu alsnog kunnen doen. Want ja, een vriendin van mij uit Antwerpen, die is nu transvrouw. En die is 62. Dus het kan altijd nog, maar dat heb ik niet meer.
Laten we even verder gaan met deze man. Hebben jullie elkaar daarna nog gezien?
Nee, we hebben wel contact gehad via de WhatsApp. Maar ja, hij zit nu gewoon in Roemenië. Hij moet opnieuw beginnen. Het is goed zo. We appen af en toe wel. Dat is fijn. Ik wil dat het goed met hem gaat. Hij wil dat het met mij goed gaat. Dus het is gewoon een mooi contact. Maar wel echt afgerond. En ja, ik was in het begin wel natuurlijk een beetje van slag van, nou, ontmoet ik eigenlijk iemand die ik echt leuk vind. En ja, dan kunnen we niet uitzoeken of het iets zou worden. Maar nee, het voelt gewoon ook helemaal oké.
Waarom wil je het niet uitzoeken? Waarom willen jullie het niet uitzoeken?
Omdat een lange afstandrelatie voor mij zou niet werken. En het hoeft ook gewoon niet. Het is gewoon goed en afgerond en mooi zo. En nee, ik voel ook niet de behoefte om daar naartoe te gaan. Of nee, echt niet.
Hoe kan dat?
Ja, kennelijk heeft het zo moeten zijn. Ik vind het ook prachtig dat het zo kan. Soms kan je in 24 uur meer liefde voelen dan in 8,5 jaar relatie. Dat is heel apart. Ik wist dat ook niet. Maar ik vind het mooi dat het zo kan zijn.
Wat heb je ervan geleerd?
Dat ik me absoluut open kan stellen voor iemand. Dat ik ook echt de liefde kan voelen. Dat iemand ook echt de liefde voor mij kan voelen. Ook al is dat maar op dat moment. En dat de lengte van die liefde ook er helemaal niet toe doet.
Hey, en dat andere punt waar jullie die overeenstemming op waren, wat jullie gezamenlijk hadden, het feit dat jij vertelde dat je je eigenlijk homo voelt in een vrouwenlichaam. Ga je daar verder nog iets mee doen? Is dat ook iets wat je de volgende keer als je een man tegenkomt meteen tegen zo'n man gaat zeggen?
Nee, zou ik niet meteen zeggen. Maar ja, ik zit nu bij jou in de podcast, dus het komt toch wel uit. Of we moeten mijn naam veranderen. En eigenlijk denk ik, waarom? Waarom moet ik in de kast? Dat slaat gewoon nergens op. Wat is er fout aan? Dit is gewoon wie ik ben. Dus ja, eigenlijk wil ik ook, als ik ooit nog iemand ontmoet waar ik een relatie mee krijg, zou ik het fijn vinden dat ik niet alleen die ander accepteer, maar dat die ander mij ook accepteert zoals ik ben.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. En de begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dankjewel voor het luisteren.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.